bloedlied in de naam van de Heer die hemel en aarde maakte, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat hij ons begon. Amen. Genade zij lief en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Ons lot is deze wortelings naar Psalm 47, versen 1 en 3. Laat Heer lof de hemel reizen, hoe goed is het onze God te krijgen. En zeer groot zijn onze Heer, vol krachten. Psalm 147, vers 1 en 3.
Gij zult niet stelen, gij
special thing, so the country steden, special dichte gebieden, en zo naar het ene of ander gebod is, wordt in dit woord dat in het hoofd zo begrepen, namelijk in dit, zij zult uw naaste lief hebben gelijk u zelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is wel de liefde de vervulling der wet. En dit is het te meer omdat wij de gelegenheid des tijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in de dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doe aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet op. Ten tweede, betuig en verzeker ons de Heilige Doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzeker ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en echtgenamen aannemen. En daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons leren of te onze beste keren willen. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzeker ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Om in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inleiden. Zo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerechtigd worden. Dus gelijk, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo zeker ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament, dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder het leven der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen gegeven zijn, zo worden we ook weer van God door de dood vermaakt en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld gezaten, onze oude en doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms en zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet verzwijgen, nog in de zonde blijven liggen. Omdat de dood een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men nogthans daarom van de dood niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun leven aan de verdoemenis in Adam deelachtig te zijn. En zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarom mede tot ons en onze kinderen zeggen: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na. Dat betuigt ook Petrus met deze woorden: dan u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als het de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft nog vroeger bekomen hen te besnijden, wat een zegel des verbonds en der gerechtigheid des verloofd was. Gelijk ook Christus hem omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat er nu de dood in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan vrede te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn dienst, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zodat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee gedronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het wel de dood bedenken. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inleiden, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgen, grotelijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij in leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om u een deel groot te laten en ten laatste dragen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verstrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de dood een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doen en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat er dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop volgeveend antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als hij tot zijn verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader en moeder, gij zet ze mal? De gemeente wordt verzocht bij het binnenbrengen van de doopeling te zingen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbod gedenken. En na de bediening van de doop te zingen van Psalm 87, het vierde vers, gewijzigd, en wel, God zal hem zelf bevestigen in zijn vragen en op zijn rol waar hij de woorden schrijft, hem tellen als in Israël ingewijd en doen de naam van Sion's kinderen dragen.
van machtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat wij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen zijn. En ons dit met de Heilige Dood verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt bevieren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen leiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromen tegen de zonde, de duivel en het ganse rijk, strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus met de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig geloven en prijzen. We bidden u door deze geest om het verstand te verlichten wanneer wij uw woord openen en samen trachten te verstaan de diepte van de rijkdom die daarin ligt opgesloten. Verlicht ons verstand en open ons hart, want uit onszelf vatten we deze dingen niet. Schenk ons leven uit de bron van leven, uit genade alleen. Amen. We lezen de Heilige Schrift en de eerste stuk lezen we vanmorgen in Numeri 10, vanaf vers 37. Numeri 15, vanaf vers 37. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israël en zeg tot hen dat zij zich snoeren maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht. En op de snoeren aan de hoek zullen zij een hemels blauwe draad zetten. En hij zal u aan de snoeren zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des Heeren gedenkt en die doet. En gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet speuren, die gij zijn naam horeren, opdat gij het gedenkt en doet al mijn geboden en uw God heilig zijn. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uitgevoerd hebt, om u tot een God te zijn. Ik ben de Heer, uw God. Dan lezen we het kapitel uit Marcus. Marcus 5, vanaf vers 37. Dat is 21. Marcus 5, dat is 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schade bij hem. En hij was bij de zee. En die daar kwam een overste der synagoge, met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten En wat hebben zeer zeggend mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hen. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnwezens en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel meer erger geworden was, deze van Jezus horen kwam onder de schade van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar zijn kleederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennend in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en wetende, weten wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagogen zeggen: uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbend het woord dat er gesproken werd, zei de overste der synagogen: vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagogen en zag de beroemde en degene die zeer weende en huilde. En ingegaan zeide hij tot hem: wat maakt gij beroerte en wat weende gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgebreken, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar: Talita Kumi, hetwel is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En daar stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaar oud. En ze ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zien dat niemand dat zou weten, en zei dat men haar zou te eten geven. Voordat we met elkaar op hierover nadenken, zingen we Psalm 138, vers 2 en 4. En gaan we hier naar de zondag. Psalm 138, vers 2 en 4. Wij sluiten aan op de preking Psalm 174, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan weer een stapje verder met de evangelie naar Marcus. Steeds verder leidt Marcus ons in wat de evangelie van Jezus Christus ingaat. We hebben tot nu toe gehoord van de ernstige nieuws die Jezus bij Petrus legt met zijn woorden en daden. En hoeveel hem al in haar wonderdoelen vonden. En we hebben gezien hoe toch in de reactie op zijn woord en daad beslissingen voor eender kwam. Wij kunnen om Jezus niet heen. Zijn zoon, zijn woord, het is God gelijkenis die Hij spreekt tot ons, hebben we vorige week gezegd. Jezus is het vlees geworden, woord dat wordt gezaaid. En dit woord blijft ons een raadselspreuk en is dan tot ons oordeel. Of het is voor ons het heilsgeheim van God. En is dan voor ons Gods genade verschenen aan mensen. In het horen van dit woord valt deze beslissing. Je gelooft of je gelooft niet. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Nu wordt dat nog wel eens gemakkelijk gezegd. Ik geloof dat, ja, dat Jezus is de Zoon van God. En dan moet je voorzichtig mee zijn. Je moet niet gauw te oppervlakkig spreken. En door daar een vraag op wat dat geloven eigenlijk is. Wanneer is Gods woord inderdaad heilgeheim voor? En Marcus, die nauwkeurig wikt en weet welke geschiedenis hij in de lijn van zijn evangelie zal vertellen en welke niet. Maar gaat er dan ook nu in hoofdstuk 5 op in wat geloven is. Wat geloof inhoudt. En wat geloof verwacht. Hij kiest daarvoor onder andere twee wonderen van Jezus die als in één adem tot ons klinken. En die we daarnet hebben gelezen. De genezing van de bloedvloeiende vrouw. En de opwekking van de dochtertje van Jairus. In deze geschiedenis horen we het verhaal van twee mensen die het heilgeheim gegrepen hebben. Twee mensen die geloven. Eén vriendje, dochter, uw geloof heeft u behouden. De ander, vrezen. Geloof alleen. En vanuit deze invalshoek luisteren we vanmorgen naar Marcus 5. Dat betekent evenals vorige week dat twee dingen ten aanzien van deze geschiedenis weer niet gezegd kunnen worden. Je kunt niet alles in één keer doen. Ik hoop alleen maar dat het niet zo moeilijk wordt als vorige week. Als we dat toch te wachten maken. Dat u erop gebrand bent het evangelie van Jezus Christus te horen en het te verschouwen. En het niet zo spoedig zult opgeven met luisteren. Die oren heeft van te horen, die horen. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, de opwekking van de Jairus dochter, zijn nooit apart. Maar altijd nauw met elkaar verbinden, vertelt. Meestal wordt het dan zo uitgelegd dat op ons hart, dat Jezus heeft door de bloedvloeiende vrouw, dat dat op ons hart het geloof van Jairus zwaar op de proef stelt. Nu is dat ook zeker het geval. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er nog veel meer aan de hand is. Denk dat deze twee wonderen ook daarom altijd als een eenheid zijn verteld, omdat ze dezelfde inhoud hebben. We zijn nu al dat het geloof is en het geloof de macht. Maar er zijn nog meer parallellen. Bij een keer klinkt er bijvoorbeeld het getal 12. Het gaat over een vrouw die 12 jaar aan een bloedvloeiing lijdt en over een meisje dat 12 jaar oud is. En dat getal 12 uit de Bijbel kende als een symbool in het handelen van God met mensen. 12. Dat is altijd, en gaat het ook naar naam, het schepsel in relatie gebracht met God. Je zou kunnen zeggen, dit getal in Marcus 5 roept heel de wereld op attent te zijn. Wat hier gebeurt, gaat ieder schepsel aan. Gaat u en mij ook aan. Wij staan op één lijn met de bloedvloeiende vrouw en de dochter van Jairus. Wat met hen gebeurt, tekent ook onze situatie. En hoe God daarin handelen wil. Zoals zij ervoor staan, zo staan wij ervoor ten opzichte van God. Of dat we zien willen, of niet. Hoe is die situatie dan? Hoe staan wij ervoor? In welke toestand bevinden zich de 12 jaar zieke vrouw en de 12 jaar oude meisje? Wel, dan constateren we nog een parallel tussen deze beide met elkaar verweven verhalen. Hun situatie is namelijk dezelfde. Ze zijn er beiden hetzelfde aan toe. Kort en goed zou ik kunnen zeggen, het leven stroomt uit hen weg. We hebben het met elkaar dus al vaker gehad over de Joodse betekenis van het bloed. Bloed is het symbool van het leven. En wanneer we dus horen van een vrouw die aan bloedvloeien lijkt, dan gaan onze gedachten in Bijbels verband onmiddellijk naar deze diepe inhoud van het bloed. Deze vrouw is zwanger van de dood. Het leven stroomt uit haar weg. En dat betekent dat zij geen toekomst meer heeft. Marcus tekent haar ellende in schrijnende woorden. Ze heeft bij talloze dokters gelezen met haar kwaad. En heeft veel geleden. Ze is arm geworden door de kosten die ze heeft moeten maken. En in plaats van genezing te vinden, van kwaad op erger met haar te gaan. Dat betekent ook, want zo bepalen de wetten, dat betekent ook dat zij vanwege haar bloedvloeien onrein is en blijft. En dus zeker geen toegang heeft tot tempel en synagoge. En geen toegang te hebben tot Gods huis, dat betekent dat anders. Dan verstoten te zijn van de vreugde der wet, van de woorden des levens. Deze vrouw is ten ene naam een gebroken mens, tot die de toekomst is dichtgeslagen. En voor zover zij gelooft dat het leven ligt in Gods wetten, in Gods geboden, in de Torah. Dan is dit leven dat daarin ligt toch niet voor haar bereikbaar. De geboden des Heeren toonden haar ook in de spiegel hoe zij zou moeten zijn en hoe haar niet is. Die geboden, die leven geven, sluiten voor haar juist het leven uit, plaatsen haar buiten als een onrein die ook lichamelijk voelt hoe het leven uit haar weg glijdt. En daarmee is zij in dezelfde situatie als het 12-jarige meisje van Jairus. Een wanhopige vader deelt aan Jezus mee dat zijn dochtertje stervende is. Dat ook uit haar het leven wegstroomt. En daarmee slaat ook voor de vader de toekomst dicht. Het leven verliest zijn zin gemeen als de kinderen sterven. Die hebben meegenomen, dat moet je tegen hen zeggen. Het is niet te pijnlijk wat het betekent een kind te verliezen. Dat verwoest een toekomst. Daardoor stroomt het leven weg. Jairus maakt dit mee. En zo confronteert Marcus schrijver met twee wanhopige, hulpeloze mensen. Beiden ten einde raad. Alle menselijke hulp heeft gefaald. Ze zitten, menselijke wijs gesproken, aan de grond. En die horen wil, hoort een eigen situatie wordt getekend. Want u en ik, ook wij kunnen het leven niet vasthouden. Ook ons leven is een prooi van de dood. En wat wij bouwen en bijeen vergaren, voor wie zal morgen zijn? Wij hebben geen leven in onszelf. Geen toekomst. Waar is de bron van leven, waardoor er toekomst komt in en perspectieven zich openen? Die wijzen tot een eeuwigheid. En dan wil ik niet letten op wat de bloedvloeiende vrouw doet. Wat heeft dit in principe hetzelfde als wat Jairus doet? Maar op haar gebaar wil ik bijzonder letten. In haar hopeloos toestand werkt ze zich naar Jezus toe. Jezus die door talloze mensen wordt omgeven. Die allen met hem op weg zijn naar het huis van Jairus. Allen bewust op het zien van wonden. Midden tussen deze mensen scharen. Deze vrouw kan een greep, een wonderlijke greep, naar een nieuwe toekomst. Een greep naar leven. Scholen onder het volk. Nadert zij Jezus van achter en raakt zijn kleed aan. Om dat gebaar voor maar enigszins te kunnen begrijpen, lees ik hierbij voor u op Matthäus en Lucas. Daar staat nog preciezer. En zij raakte de zoon van Jezus kleed. En kun je nog beter vertellen. Zij raakte de kwast van zijn kleed aan. En nu begrijp je waarom we nummer 15 hebben gelezen. Daar ligt de sleutel tot het bestaan van dit gebaar van de vrouw. Het onderkleed van de Joodse man bestond uit een grote vierkante lapstof. Een soort stola. Die op een bepaalde manier om het lichaam werd geslagen. En in nummer 15 lezen we van Gods opdracht dat aan iedere hoek van dit opkleed een gedenkkwast moet worden gemaakt. Iedere hoek moest eindigen in een kwast van bijeen gesnoerde draden. Vandaar het woord snoeren in onze nummer lezen. En in die kwasten op de vier hoeken van het opgeklemd moet één hemelsblauwe draad bewerkt zijn. En Gods opdracht luidde: telkens wanneer je die gedenkplas ziet en die hemelsblauwe draad ziet, denk dan aan de gewoven misschien. Denk er dan aan dat je geroepen bent om die geboden te volbrengen, zonder uw hart of uw ogen te volgen. Denk er dan aan dat je leven zin heeft, zolang je luistert naar het woord van Gods geboden, om dat te doen. Die blauwe draad in de gedenkplas wijst naar de blauwe hemel, onder welke hemel de Israëlieten mogen leven als mensen met een toekomst, mensen met een roeping, mensen die leven een diepere zin hebben. Blauwe draad wijst naar een hemel waar Hij woont, die mensen in ruimte zet. Hij die bij de instelling van deze gedenkwas spreekt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte hebt uitgeleid om u tot een God te zijn. Ik ben de Heer, uw God. En zie dan wat die vrouw uit wie het leven wegstroomt, zij reikt met haar vingers naar deze gedenkkwast aan het kleed van je. Zij raakt de hemelsblauwe draad aan. Terwijl ze gelooft: als ik dat doe, zo zal ik gezond worden. Die hemelsblauwe draad, hij herinnert haar aan haar onreinheid. Hij is de spiegel van Gods geboden. De spiegel waarin ze de dood op haar eigen verlangt leest. Maar tegelijk is deze draad ook een teken van de levenskracht van God. Herinnert hij haar aan Gods bedoeling met de mens, ook met haar, en aan Gods grote daden van verlossing, uittocht uit Egypte aan Israël, om hen tot hun God te zijn voor eeuwig. Zo wordt de greep van de bloedvloeiende vrouw naar de gedenkplas die Jezus Christus draagt, dat het een beroep op Gods bedoeling met de mens. Het wordt een beroep, mag ik zeggen, op Gods geboden tegen Gods geboden. Het wordt een beroep op God tegen God. Dat Hij de levenskracht van zijn woord ook aan haar zou doen gelden. Dat Hij het haar schenkt weer te leven onder een blauwe hemel als een mens met een toekomst. Met een roeping, met een leven vol zin. Naar Gods eigen bedoeling. Zo rijdt zij naar de blauwe draad. En net dat zij die draad raakt, voelt ze hoe het leven ophoudt uit haar weggesproken. Hoe ze in tegendeel een nieuwe levenskracht ontvangt en is genezen. Het is een geweldige diepte in het gebaar van de bloedvloeiende vrouw. En dan wordt ons ook duidelijk hoe het komt dat op datzelfde moment terstond, zegt Marcus, Jezus stilstaat en zich omkeert naar de scharen achter hem en vraagt: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Als de discipelen te begrijpen en te zeggen: meester, iedereen dringt om u heen, zo velen raken u aan. Hoe kunt u nu vragen: wie heeft mij aangeraakt? Maar Jezus weet: één was het, de midden van al die mensen, die een beroep deed op de levenskracht van het woord. Eén was het, die hem, de vlees geworden woord, bewust aanraakt. En hoe zou hij dan niet merken dat de kracht van hem uitging? Hij is in zijn kern geraakt. Daarom blijft Jezus staan. En hij blijft rondom de scharen overzien. totdat zij komt die hem heeft aangelegd. Ik meen dat ook dit heel wezenlijk in deze geschiedenis is en voor ons om te leren. De vrouw moet uit de anonimiteit van de massa komen. Geloven is nooit een geheime zaak. Een belijdenis moet openbaar komen bij deze niet. Wanneer een Joodse man de belijdenis van Israël uitspreekt, dan kuste hij daarbij de verbindingsplaat met de hemelsblauwe draad. Je zou kunnen zeggen, dat had de vrouw gedaan. Met haar vingers had ze de blauwe draad gekust. Maar nu moest ook haar belijdenis nog klinken. Hoor Israël, de Heere onze God is één. En daarvoor roept Jezus haar nu op. Zijn rondging over de scharen is het zoeken naar het persoonlijke contact met deze vrouw. En dan komt ze naar voren. Uit de anonimiteit. Vrezend en wetend, zeg maar, het is zichtbaar voor iedereen. Vrezend en wetend, wetend wat aan haar geschied is. Is er een andere manier om geloofsbelijdenis te doen? Ik dacht het niet. Vrezend en wetend, nadat ze in de wetenschap van haar ellende, haar zondigheid, en wetend van de grote dingen die God aan haar gedaan heeft. De exodus door Jezus Christus. En ze verzwijgt niets. Ze vertelt al haar ellende en wat ze daarnet gedaan heeft. De vrouw schaamt zich niet meer voor haar ellende. Ze komt bij Jezus. En ze schaamt zich niet voor haar redder. Ze doet openbare belijdenis des geloofs. Ze beleidt eigen kleinheid, Jezus grootheid, voor alle mensen daaromheen, vrezen en weten. En Jezus spreekt dan tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. De toekomst ligt weer open, het leven is geheeld door het geloof alleen. Ze hebben gezegd voor Jairus zal in principe dezelfde dingen, alleen gaan we daar niet dieper op in. Maar ook dan houdt de wanhoop op, als hij zijn geloof vastklemt aan Jezus. Vrees niet, geloof alleen. Door het geloof alleen houdt het leven op weg te stromen. Daar is een nieuwe levenskracht door de dood en is dit geloven dan toch? Dat het dit vermag? Dat is de vraag waarmee we de preek begon en waarop we een antwoord zochten. Dat is het antwoord dat Marcus gaf duidelijk was. En dat we alleen nog kort proberen toe te spitsen op de dood. Onze situatie. We hebben geen gedenkkwasten aan onze kleding. Toch. Is ook de dood niet voor ieder van ons een zichtbaar teken, een blauwe draad in ons leven, die ons telkens eraan herinnert hoe God het leven bedoeld heeft. Wat deze blauwe draad omhoog, ook vanmorgen, niet de spiegel waarin we zagen dat wij geen leven hebben in onszelf, maar ondergaan in het graf als kinderen des doods. Het leven stroomt uit ons weg vanwege onze zon. En was deze blauwe draad ook vanmorgen tegelijk toch een teken van de bron des levens, waar het water geschept werd met vreugde. Een teken van de exodus, de doortocht door de Rode Zee. Is het niet zo dat bij het zien van deze blauwe draad door ieder van ons gezegd werd: denk eraan dat je geroepen bent, u, jij, geroepen om de geboden des Heeren te volbrengen, zonder uw hart op uw ogen te volgen. Denk eraan dat je leven zin heeft zolang, alleen zolang je luistert naar het woord van God geboden om die te doen. Deze blauwe draad maand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat deze eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, trouwen, liefhebben, van ganse harte, van ganse ziel, en onze ellende wordt steeds groter. Wat doet u met deze blauwe draad in uw leven? Er waren massa's mensen rond Jezus die hem aanraakten. Maar er was nog maar één die verstond. In al haar ellende beriep ze zich op God, tegen God. Die blauwe draad die haar aanklaagde, was tegelijk haar enige mogelijkheid tot behoud. Wat heeft u met uw dood gedaan, met de beloften van God? Verstaat u de levenskracht van dit woord voor mensen uit wie het leven wegvloeit? Hebt u dit woord, blauwe draadje, hebt u het woord, Gods rode draad, Christus Jezus, gekust, hoe licht ook, met een vingertop slecht misschien, en hem beleden voor de mens. Stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. Grijp hem aan met heel uw leven. Geloven is maar niet een woord. Geloven is je geven met hart en ziel aan Christus Jezus. En vertrouwen op de kracht die in hem woont alleen. Jezelf op het spel zetten om hem te vinden. Komt dat antwoord al van uw kant op God woord, ook openbaar. Geloven betekent niet meer rekenen met jezelf en de wereld. Geloven betekent rekenen met God alleen, met de levenskracht van zijn woord, van Jezus alleen. Geloven is het ja van God tot je leven, tot één keer komt. Serieuzer nemen dan alle realiteit. Serieuzer nemen zelfs dan de realiteit van de dood. Want dit boek is reëel. Dat is geloven tegen het zichtbare in en boven het zichtbare uit. Zoals Jairus deed. Zoals de bloedvloeiende vrouw deed. En dan komt er ruimte voor wonderen. Dan kan God zijn gaten kwijt. U hebt er niet naar gezegd dat u wel gelooft dat Jezus is opgestaan. Behoud leven vindt u alleen. Het drinken uit de bron. Door het contact, het gesprek met Jezus. Door één te zijn met hem. Door hem aangespreken met gij in relatie met hem te staan. Want hij is het leven. En hij is de opstanding. En wie zo in hem gelooft, die heeft deel aan dit leven. Aan deze opstanding. Dan is de toekomst open. Roeping groot. U gekust. De blauwe draad. Op aan deze. Uw aangeboden schatten. En om aan te raken. Aan u voorbij. Aan.
Wij danken u voor dit evangelie, voor deze schatten, deze kracht die ligt in uw woord. Alles wat we nodig hebben, waardoor uw toekomst open gaat voor mensen uit wie het leven wegstroomt. Heer, geef dat we niet aan voorbij horen. Dat we niet gewend zijn aan de blauwe draad. Maar dat we beroepen op de kracht die er is. Dat we plechten op uw eigen bloed. Dat het bloed van Jezus Christus, van de blauwe draad, zijn verzoenend werk doet. Ook aan ons. Hier ben ik binnen. Open ons hart hiervoor. Open ons leven. Dat we onze ellende, onze onreinheid zien. En ons beroepen op u. Tegen u. Zoals Job ook heen zegt. Wij bidden u voor ieder van ons persoonlijk. De worsteling die er zijn kan in geloven. Juist vanwege, of heel concreet, de situatie om ons heen. Help hen uw woord concreet als zekerder te nemen dan alles wat om ons heen aan realiteit schijnt te zijn. Doe ons geloven. Deze levenskracht, leven uit deze kracht, was door de dood heen. Gedenk aan die leiding te geven waar dat kwam, die steeds weer een keuze moet doen in hun leven, beslissingen moeten nemen, enorme gevolgen. Sterk hen door uw geest en geef hen wijsheid. Waarom te winnen? De regeerders van deze aarde, die dienen bij uw gratie, open hun ogen voor uw woord. En dat we daarmee doen, tegen het zichtbare in, boven het zichtbare uit. Hier zo wel zijn. En wie van u, voor ons, in naam van Jezus Christus, vlees geworden wordt, amen. Amen. U kan in de dienst van de opdrachten nu verleden een gaven geven in twee collecten voor diakoniek en kerk op vrijheid. Aan de uitgang is de extra collecte voor Jeugdwet. Vanavond hoop ik opnieuw zelf voor u voor te gaan en volgende week morgen van de draaien uit Gorkum en vraag me ook om u zelf te zijn. Volgende week is de extra collecte voor het verkeer. We zingen tot slot de collectie Psalm 27, vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die tot de slag in mijn leven kracht. Psalm 27, eerste en laatste vers. de zegen der vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allen. Amen.